Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze eredienst, hier in de Johanneskerk. Er zijn vanmiddag ook gasten in de kerk, van harte welkom, fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. Dominee M. Geluk, predikant in Peru, leidt deze dienst. We mogen ook onze gaven geven. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben, na de preek. Bericht van overlijden. We ontvingen een bericht van overlijden. Op 7 februari is plotseling overleden zuster Vernooy den Daggelder. De dienst en begrafenis zal naar verwachting vrijdag plaatsvinden. We bidden voor de familie. Nadere gegevens zullen zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden. Vrijdag 14 februari is er een ouderen-seniorenmiddag. Dominee Eizinga doet de meditatie. Mevrouw Esther Wals komt vertellen over het leven van Corrie ten Boom. De locatie is De Heul en het begint om 14 uur. U bent van harte welkom. Woensdag 12 februari is er om 19:30 in De Heul een bezinningsmoment voor het heilig avondmaal. Aansluitend is er een avond met dominee Dekker over het Bijbelkringboekje over Elisa. Ook hier bent u van harte welkom. Voor alle genoemde activiteiten geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van lied 297 uit op toonhoogte, couplet 1 en 2. U vindt dit lied op de weekbrief. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We zingen op Psalm 65. Excuus.
Wij doen, verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen we Psalm 33 vers 11 uit de oude berijming. Psalm 33 vers 11 straks na de geloofsbelijdenis. Wij belijden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, hier zitten wij, veilig en droog in uw huis, terwijl buiten de storm raast, zijn wij hier gekomen om te midden van die storm uw woord te horen. Het waait buiten, maar het kan ook stormen in ons leven. Er kan van alles met ons gebeuren wat ons aan het wankelen brengt, wat ons in de war brengt en waardoor we soms ook geen uitweg meer zien. Maar juist dan hebben we het nodig om u te horen. En zo bidden we, Heer, dat u naar ons wilt omzien, nu wij hier zitten. U weet wat er in ons hart leeft, u weet wat ons bezighoudt. Wij bidden u dat u dit moment gebruikt als een moment om ons aan te raken. Als een moment om tot ons te spreken, om nieuw licht te krijgen op ons leven. Ja, misschien een nieuwe weg gewezen te krijgen. Heer, wij bidden u, ziet u naar ons om. Spreek tot ons en wijs ons uw weg. Wij bidden u, zegen deze dienst. Spreek er doorheen, door uw woord, door de woorden van de verkondiging, door de liederen. Heer, wij Dank u wel dat u ons steeds weer die mogelijkheid geeft om u te zoeken, om een moment stil te worden voor u. Wij prijzen uw naam en wij bidden u dat deze dienst u mag verheerlijken. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Er stond zo mooi op de aankondiging dat ik predikant ben in Peru, terwijl ik eigenlijk een geboren en getogen Gorinchemer ben. Dus het voelt ook wel een beetje thuis hier. Tegelijkertijd is het ook waar. We zijn 4 jaar geleden uitgezonden naar Peru. Ergens is dat ook wel een soort van ingrijpende ervaring geweest. Je wordt uit je context geplaatst en in een totaal andere omgeving neergezet. En zoiets doet, dat doet iets met je. Dat heeft ook wel te maken met de keuze voor de teksten deze middag. Waarom ik over dit thema preek, dat zal ik ook nog wel laten horen. Ik wil met jullie lezen de eerste schriftlezing uit het Oude Testament, Genesis 8, vers 18 tot 22. En in antwoord daarop zingen we Psalm 68, vers 10, oud berijmd, Psalm 68, vers 10, na de lezing uit Genesis 8. Genesis 8 is een gedeelte uit het Noach-verhaal, waarin de aarde weer is opgedroogd en Noach uit de ark is gegaan. En het eerste wat hij dan doet is een altaar bouwen. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig in hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heer zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. De lezing uit het Nieuwe Testament is 1 Timotheus 1, vers 1 tot 17. 1 Timotheus 1, vers 1 tot 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet is bestemd voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen, en als er iets anders is tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu met elkaar gezang 481, vers 1 en 2. Gezang 481, zoals u op uw blad heeft staan, vers 1 en vers 2. Straks na de verkondiging zingen we van hetzelfde lied ook vers 3 en vers 4. Straks na de verkondiging gezang 481 vers 3 en vers 4. Als thema heb ik boven deze dienst gezet Gods strijd om de liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Afgelopen 4 jaar, zoals ik al zei, zijn we in Peru geweest. En eigenlijk zijn dat hele boeiende, hele prachtige jaren voor ons geweest. We hebben kunnen kennismaken met een nieuwe cultuur, met nieuwe mensen. We hebben nieuwe vrienden kunnen maken. En we hebben allerlei verschillende ervaringen opgedaan. Dat is enorm verrijkend. En ja, nu we hier in Nederland zijn, zit je ook een beetje terug te kijken op die tijd. En dan moeten we ook wel zeggen, ja, het is goed geweest. We zijn van Peru gaan houden. We zijn van de Peruanen gaan houden. En we zijn heel blij dat we de komende jaren daar nog mogen werken. Maar tegelijkertijd zijn dit soort jaren in het buitenland ook heel intensief. Zending dwingt je eigenlijk voortdurend om terug te zoeken van, ja, waar gaat het nu in de kern om? Waarom doen we dit überhaupt? Waarom zijn we kerk? Welke boodschap hebben we te vertellen? En ja, je komt er ook gaandeweg wel achter dat zendingswerk niet alleen maar romantisch is. Niet alleen iets moois van ver weg, dat je iets goeds kunt betekenen voor anderen. Als je intensief met anderen samenwerkt, dan zie je eerst de mooie kanten, maar gaandeweg zie je ook de moeilijke kanten tevoorschijn komen. Zie je ook de moeilijke karaktereigenschappen van mensen. Het is bijna zoals in je huwelijk dat je gaandeweg ziet dat de ander toch ook wel zo zijn makken heeft. Zo hebben we dat ook wel ervaren met mensen, ja, waar we heel goed mee overweg konden, maar ook mensen die wat moeilijker waren. En juist door die ervaringen word je zelf ook weer bevraagd van, maar wie ben je zelf dan? En maak je zelf geen fouten? Hoe doe je dat dan? En steeds weer word je door die ervaringen teruggewezen op de bron van je bestaan, waar het in de kern nou eigenlijk om gaat in het evangelie. En eigenlijk zijn we steeds meer gaan beseffen dat het evangelie een strijd is om de liefde. Dat God die strijd is aangegaan met deze wereld om een ruimte te maken voor de liefde en om de liefde te laten overwinnen. En zo moesten wij dat ook leren om in moeilijke omstandigheden te zoeken wat Christus' antwoord zou zijn. Moesten we zoeken naar wat de liefde dient, in plaats van je eigen frustraties de boventoon te laten voeren. En ja, ik trek dat dan dus wat breder. Het evangelie, de boodschap wordt van Gods liefde, die wordt verkondigd in een wereld waar zoveel liefde ontbreekt. En ja, als je daar dan mee aan de gang bent, als je daarmee worstelt, dan soms dan zie je het ook. En dan zie je situaties waarvan je denkt van, hier moet God iets doen. Hier kan alleen maar nog wat veranderen als God iets doet. Het zou zo nodig zijn dat mensen hier Gods liefde leren kennen. Willen ze nog een uitweg zien? Want dat kan zomaar gebeuren, ook hier in Nederland. In uw eigen situatie, dat u vastloopt in uw relaties en dat je geen uitweg meer ziet. En dat je het niet meer kunt opbrengen om liefde te tonen. Steeds weer moet je terug naar de bron. Naar de liefde van Christus. En ja, misschien dat ook wel moeilijk maakt, juist in de zending, dat je soms ook op moeilijke momenten stuit. Dat zullen jullie in de kerk hier ook zeker gehad hebben. Met alle processen die er in de kerk spelen, dat je op een gegeven moment tegenover elkaar komt te staan, dat er conflicten ontstaan. En juist in de kerk waarvan je zegt van, ja, hier komen we bijeen om de liefde van Christus te zoeken, dan is het extra pijnlijk als die liefde ontbreekt en als mensen het niet meer kunnen opbrengen. En zo is dat natuurlijk ook in je eigen gezin. als je een relatie hebt, ja, dat je soms gewoon momenten hebt dat je dat het niet botert en dat je niet weet hoe je eruit moet komen. Dat je elkaar niet meer kunt bereiken en elkaar de emotionele zorg niet meer kunt bieden die je nodig hebt. En heel vaak kom je er dan achter dat je dat zelf eigenlijk ook nooit zo ontvangen hebt. Dat je zelf misschien ook wel tekort bent gekomen in de liefde. Vul het zelf maar in. Het is niet moeilijk om situaties te bedenken waar de liefde ontbreekt. Plekken waar je God zo enorm mist. En waar die liefde van God een wonder zou kunnen doen. Ik zal u eerlijk bekennen dat ik nooit zo over liefde heb gepreekt. Omdat, dan ging er altijd een belletje rinkelen van, ja, het moet niet al te lievig worden. Het is niet zo dat we hier elkaar een ei over de bol geven. Maar juist als je ook door moeilijke momenten heen moet, ga je beseffen dat liefde niet geen lievigheid is. Liefde is juist een strijdwoord. Ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden als mensen christenen strijders noemden. Dat je een soort lege taal in de kerk krijgt, dat we erop uit moesten om te gaan vechten. Daar ben ik nog steeds niet gecharmeerd van, maar tegelijkertijd zie je wel, juist het evangelie botst op een moeilijke wereld. En juist liefde, dat is het strijden waard. Voor de liefde moet je knokken. Omdat God dat ook deed. God ging de strijd aan met een liefdeloze wereld. En daarom ook voor ons is dat de vraag. Hoe kunnen we de liefde laten winnen? Hoe laten we de liefde het winnen van de haat? En daarom is het toch waar dat God en geloven en liefde woorden zijn die bij elkaar horen en bijna synoniem zijn. Nou, ik stuitte daar eigenlijk dus op toen ik ook in Peru begon met een serie preken over 1 Timotheus. En eigenlijk valt Paulus daar meteen met de deur in huis. Hij wil het belang van de liefde onderstrepen. Een liefdeloze dwaler moet beteugeld worden en de liefde moet het overwinnen. Nou, als we samen naar die tekst kijken die we gelezen hebben, 1 Timotheus 1, dan zou je het keurig in 3 punten kunnen opdelen. Na de groet in vers 1 en 2, pakt Paulus eigenlijk gelijk de kern van zijn brief bij de kop. Het probleem pakt hij bij de kop in vers 3 en 7... Daarna gaat hij het hebben over de functie van de wet, over het gebod, in vers 8 tot 11. En tenslotte, in vers 12 tot 17, zien we een getuigenis van Paulus. Nou, ik wil dat met u kort doorlopen en van daaruit ook zoeken naar hoe we dat kunnen toepassen in ons eigen leven. Paulus, die schrijft die brief aan Timotheus. Dat was een medewerker van hem, een collega. Iemand waar hij heel goed mee kon opschieten. Hij noemt hem zelfs een zoon in het geloof. Een oprechte zoon. Iemand die het begrepen heeft, die het evangelie begrepen heeft. En die stuurt hij naar Efeze toe en hij zegt, jij moet daar de dwaalleraars in die gemeente gaan het zwijgen op gaan leggen. Want wat zij doen, dient de liefde niet. Paulus noemt verzinsels, geslachtsberekeningen, mythen staat er in het Grieks. En ja, eigenlijk is het een beetje een vage tekst, omdat we nooit precies zullen weten wat er nou precies gedaan werd daar. Maar je kunt er wel uit opmaken dat er discussies waren in die gemeente van Efeze. Waarschijnlijk ook wel ruzies. Omdat mensen met waarschijnlijk christenen vanuit de Joden met het Oude Testament aan de slag gingen. In die geslachtsberekeningen kennelijk lijnen trokken om zichzelf een plaats te kunnen geven in de geschiedenis van Israël. Maar zeer waarschijnlijk ook om zichzelf een bijzondere plek toe te kennen. Ik vind het altijd heel frappant in Nederland dat als we de stamboom gaan onderzoeken, dan vinden we altijd wel iets interessants. Dan stammen we af van adel of We komen iemand, een beroemdheid tegen in onze stamboom en dat vinden we mooi, dat geeft ons een plaats. Maar het probleem is, als dat dus in de gemeente gebeurt, dan gaan mensen zich verheffen boven de ander. Ik stam van die en die af. Mijn voorvader was koning David of een of andere profeet. Mensen ontlenen daar hun status aan af. En wat je dan precies krijgt, is wat je in de gemeente dus niet moet hebben, dat de liefde wordt geslachtofferd. Ik ben beter dan jij. En dat moet er in de gemeente dus precies niet zijn. Het doel van het gebod is liefde. Liefde uit een rein hart, een goed geweten en een oprecht geloof. Je hart moet rein zijn. Je hart, dat is in het Oude Testament altijd je identiteit, degene wie je bent. Maar het is ook de bron van je verlangens. In het Nederlands zeggen we dat ook. Mijn hart gaat ergens naar uit. Dat zijn je verlangens. Waar verlang je naar? Is dat zuiver? Of zoek je inderdaad jezelf te verheffen boven anderen? Zoek je net iets meer te hebben dan de ander? Of is je hart zuiver? En zo ook je geweten. Het criterium achter in je hoofd wat jou zegt wat goed en fout is. De plek waar je ethische beslissingen maakt. Is dat zuiver? Wordt dat gevoed door ambitie of wordt dat gevoed door de liefde? En zo ook je geloof. Dat moet niet hypocriet zijn, zegt Paulus. Je geloof, dat is datgene waar je je vertrouwen op stelt. En als je dus zegt dat je christen bent en dat je dus je vertrouwen stelt op Christus, dan kan dat dus niet ergens anders op zijn. En dat is spannend, want onze bedoelingen zijn nooit helemaal zuiver. We hebben altijd wel een verstopte bijbedoeling. Maar toch, het doel moet de liefde zijn. Een gevende liefde. Waarin we niet ons eigen belang zoeken, maar het belang van de ander. Een liefde die we geleerd hebben van Jezus Christus zelf. Die zijn leven gaf voor zijn vijanden. En het was juist die liefde die ontbrak bij die beste broeders, die waarschijnlijk met hele vrome bedoelingen de wet zaten uit te pluizen en daarop zaten verder te theoretiseren. Maar Paulus zegt platweg dat ze er geen bal van snapten. Ze snappen er niets van. Want hij zegt, als we het dan over die wet gaan hebben, in vers 8 tot 11, dan is die niet bedoeld voor rechtvaardigen, voor mensen die oprecht geloven, mensen die met hun hele hart Christus willen dienen. Nee, die wet is bedoeld om juist de liefdeloosheid uit te bannen. Om zondaren te beteugelen. En Paulus, ik ga ze niet stuk voor stuk langslopen, want dan wordt het veel te lang, maar hij noemt een hele lijst aan zondaren. Als je er een beetje op studeert, zie je daar zelfs de structuur van de 10 geboden in terug. Maar als je dat zo ziet, dan kan je wel zeggen, al die zondaren die Paulus noemt, zijn op de een of andere manier mensen die de liefde geweld aandoen. Mensen die de liefde tot God geweld aandoen, of de liefde tot de naaste. Het lijkt wel alsof Paulus gewoon een beroep doet op je gezond verstand. Want iedereen snapt wel dat dit, mensen die een ander kwaad doen, dat niet goed is. En dan heeft de wet een functie om je te laten zien, zo moet het niet. Maar het centrale punt is hier natuurlijk altijd de liefde. Die voorbeelden die Paulus noemt, dat zijn voorbeelden van liefdeloosheid. Mensen zonder respect, zonder liefde. Maar die wet is juist bedoeld om ruimte te creëren voor de liefde. De liefdeloosheid mag geen ruimte krijgen, want er moet een plek gecreëerd worden waar de liefde kan bloeien. Dus je moet voor die wet ook niet bang zijn. Als je hart zuiver is, als de liefde zuiver is, hoef je voor die wet niet bang te zijn. Ik vergelijk dat gewoon met het verkeer, zeg maar. Als je gewoon goed rijdt en je aan de regels houdt, hoef je voor de politie niet bang te zijn. En toch check ik altijd even als ik een politie zie rijden of ik wel alles in orde heb. Heeft u misschien ook wel. Als je toch even denkt van, zit alles wel Is alles al in orde? Maar ik denk juist dat Paulus wil zeggen van, zo moeten we dus niet naar de wet kijken. Zo moeten we niet naar God gaan kijken. Uit angst. Dat we bang zijn dat we misschien iets fout doen. Nee, de boodschap van God is de liefde. En die wet creëert ruimte. Die maakt je vrij, als het ware. Die maakt je los van foute banden. Creëert vrijheid waarin de liefde kan gaan bloeien. Liefde kan alleen maar bestaan in vrijheid. Gedwongen liefde bestaat niet. En daarom, als we kijken naar de geboden van God, dan volgen we die niet, dan doen we die niet uit angst om tekort te schieten van God. Het zou niet moeten tenminste, maar in de praktijk gebeurt het heel vaak wel. Dat we gemotiveerd worden door angst en niet door liefde. Hoe vaak is het u niet overkomen dat mensen op zoek zijn naar uw liefde en daarvoor ook proberen te manipuleren? Want iedereen heeft liefde nodig. En als we dat niet krijgen zoals we het hebben willen, dan zoeken we het op de een of andere manier. Maar grijpen we soms ook naar vormen van dwang en manipulatie. Maar dat kan niet. Liefde kan alleen maar bestaan in vrijheid. En zo zie ik dan ook de functie van de wet. De wet van God maakt je vrij. Zodat de liefde kan bloeien. En dan komt Paulus met zijn eigen getuigenis. Een getuigenis waarin hij vertelt hoe hij de liefde heeft leren kennen. En hij laat zien welk effect dat heeft gehad in zijn eigen leven. De wet laat heel duidelijk zien wie hij was voordat hij Christus kende. In zijn ijver voor de wet van God vergat hij de liefde. En hij vervolgde de gemeente van Christus. En dan gebruikt hij hele grote woorden om zijn eigen leven te omschrijven. Hij was een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. Erger kan haast niet. En zo benadrukt hij dat grote contrast tussen hem als zondaar en de liefde van Christus. Hij was een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. De nummer één van alle zondaren. Maar hij heeft Christus ontmoet. En toen gingen zijn ogen open. Hij heeft Christus ontmoet. En toen ging hij het zien. Hoe groot de liefde van Christus voor hem was. En hoe dat de kern is van het hele evangelie. Hij maakte een U-bocht in zijn leven. Hij keerde totaal om. Hij leefde in haat en hij werd overmand door de liefde. En hij roept het uit. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste, de eerste ben. Aan Paulus is barmhartigheid bewezen, want, zegt hij, Jezus Christus moet in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld tonen, als een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot eeuwig leven. Zij gebruikt zijn eigen getuigenis, niet om te vertellen wie hij is en hoe groot gelovige hij is, maar om te laten zien hoe groot God is, hoe groot Christus is, zodat anderen kunnen zien, wacht even. Als het voor hem kan, kan het voor jou ook. Ik vind het een mooi woord wat Paulus hier gebruikt. Dat God in Christus zijn geduld wilde tonen voor mensen. Geduld is een woord wat absoluut bij het woord liefde hoort. Die gaan samen op. In het Oud-Nederlands, in de Statenvertaling vind je het nog terug. Dan wordt geduld vertaald met langmoedigheid. Er zit iets langs in. In het Engels vertalen ze het woord met long suffering. Lang lijden. Dus dat je het lang met iemand volhoudt. Ook al moet je daarvoor lijden. Dat is bij uitstek wat God heeft laten zien in de geschiedenis met de mens. Dat hij geduld heeft. Dat hij het lang met mensen uithoudt. Zelfs al moet hij daarvoor lijden. Letterlijk. God zond zijn eigen zoon in een zondige wereld die moest lijden en sterven uit liefde voor deze wereld. Zo hebben we dat ook nodig, geduld in onze relaties. Om het uit te houden met mensen die soms moeilijke eigenschappen hebben. Een stap extra zetten. Soms een eerste stap zetten, ook al denk je dat het niet kan of dat je het niet kunt opbrengen. En ik weet heus wel dat u niet alle liefde van Christus bezit om wonderen te doen, maar toch. Het voorbeeld van Christus is een voorbeeld van liefde. En als u dan een hele dag heeft zitten bekvechten met uw partner, moet je misschien eens een keer een eerste stap zetten. En zeggen van, hé, maar wat zijn we aan het doen? Waar is de liefde gebleven? Want alles wat ik wil, is dat je van me houdt. God is geduldig. Hij lijdt lang met mensen. Nou vind ik het nog wel bijzonder hoe Paulus zichzelf omschrijft. Hij is hier niet aan het vertellen hoe goede gelovig hij is. Dat hij vroeger misschien slecht was, maar nu goed. Hij zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En in dat ben, daar zit toch iets heel kenachtigs in. En het lijkt misschien een spitsvondigheid, maar ik denk toch niet dat dat is. Hij zegt niet van wie ik de voornaamste was, maar van wie ik de voornaamste ben. En daar zit iets in van, vroeger was ik een zondaar, maar die zondaar ben ik nog steeds. Ik heb niet zoveel gedaan aan mezelf. Ik ben niet ineens veel beter. Het is niet, ik was een zondaar, maar nu heb ik mij bekeerd. Integendeel. In het hele verhaal van Paulus is het God die zich bekeert. En in het hele verhaal van God met deze wereld is het God die zich bekeert. God bekeert zich. Hij keert zich naar mensen om. Hij laat deze wereld niet los. En dat trof me toen wij met de kinderen, nou, we hebben het misschien wel 100 keer gelezen, dat verhaal van Noach met die ark en al die dieren. Prachtige boekjes heb je erover. Maar als je het dan even eens een keer niet in de kinderbijbel leest, maar gewoon in de Bijbel, dan zie je ineens staan, ik zal de aarde niet meer vervloeken vanwege de mens, want de neigingen, de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn slecht, van jongs af aan. Daar zie je iets soortgelijks. Dat in het begin, God is geen statische God. Hij is bewogen met zijn wereld. Maar hij zegt, ik heb er spijt van dat ik die mens gemaakt heb. Want ze zijn slecht, van jongs af aan. Er komt niets goeds uit. En ik zal ze wegvagen. En als Noach dan uit die ark komt, dan zegt God, ik zal het niet meer doen. Want de mens is slecht. Van jongs aan. Dus aan die mens is weinig veranderd. Maar God keert zich om. God keert zich naar de wereld toe. Hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Je zou haast kunnen zeggen dat God zegt, mijn toorn gaat het hier niet winnen. Daar los ik niets mee op. Maar in mijn geduld en met mijn liefde, daarmee ga ik de wereld redden. Ik zal lang lijden met deze wereld. Ze zijn slecht. Maar toch zal ik het niet meer doen. Ik zal de aarde niet meer vervloeken omwille van de mens. Ik vind dat wel aangrijpend, want soms kan je ook ermee worstelen dat je zegt van ja, ik ben nu jaren verder, maar ben ik nu een betere gelovige geworden? En dan toch te beseffen dat God doorgaat. Dat God zich naar je toe wendt. Nou vond ik het wel lastig, dat zal ik eerlijk ook bekennen, dat om na een aantal jaren weer in Nederland voor te gaan, dat ik ook weer opnieuw moest gaan nadenken van, oh ja, waar zijn mensen in Nederland mee bezig? In Peru vond ik het makkelijker. Als je dan zo'n tekst leest, dan zie je dat in zo'n gemeente van Paulus dat er allerlei discussies zijn over de juiste interpretatie van de Bijbel, of van de wet. En nou, dat zie ik in Peru voor mijn ogen gebeuren. Peru kent naast de katholieke kerk een ongelofelijke hoeveelheid aan pinksterkerken, evangelische kerken, Jehovah's getuigen, Mormonen. Dus je hebt een weerbaar aan invloeden. En mensen zoeken daar een weg in. En dan leidt dat eigenlijk als vanzelf wel tot discussies. Van ja, wat is nou de waarheid? Wat is nou de juiste leer? Maar in Nederland denk ik dat dat toch anders ligt. Volgens mij, we maken ook wel ruzie, maar niet meer zoveel over de leer. En ergens is dat een zegen natuurlijk, maar tegelijkertijd moet je het wel voortdurend blijven nadenken van, maar wat is nou de kern? Wat is nou de essentie van waarom we nog in de kerk zitten? Waar gaat het om in het evangelie? Want ook, wij hier in Nederland leven in een seculiere wereld en dat seculiere denken, dat zit ook in ons. Maar ik dacht, juist daarom moeten we misschien beseffen dat het verhaal van Gods strijd om de liefde geen loos verhaal is. Maar iets levensnoodzakelijks. Want gebrek aan liefde komt overal voor en overal zie je mensen daaraan lijden. Zowel binnen als buiten de kerk. En daarom geloof ik dat we nog steeds een goed verhaal hebben voor de wereld. Het verhaal van Gods liefde, een gevende liefde, een opofferende liefde. En dat is zelfs een verhaal wat mensen raakt die zich niets meer kunnen voorstellen bij een God in de hemel. En ik denk dat we daar moeten beginnen, bij de kern van het evangelie, van God die zich omkeert naar deze wereld, die omziet naar deze wereld en die bereid is om te lijden, om geduld te tonen, om de liefde te laten overwinnen van het kwaad. God toont zijn geduld, houdt het langer met zondige mensen uit en hij zond zijn eigen zoon om zondaars te redden. Dat is een grondlijn in het evangelie. God gaat voorop. En dat roept dan ook om een antwoord. We kunnen daar niet omheen. Als iemand jou zijn liefde betuigt, dan moet je daarop antwoorden. Moet je ja of nee zeggen. Je moet kiezen. Je kunt er niet zomaar langs heen. God keert zich naar je toe. God toont zijn liefde. En wij moeten kiezen. Ja of nee? Maar vervolgens moet die liefde, het aanvaarden van die liefde van Christus, dat moet niet een momentopname zijn. Dat moet niet, bij wijze van spreken, het moment zijn waarop je je bekeert en dat je dan weet dat je later in de hemel komt. Nee, natuurlijk niet. Of misschien ook wel, maar in de eerste plaats moet die liefde een plek gaan krijgen in je leven. Die moet zichtbaar gaan worden. Het gaat erom dat je leven beïnvloed wordt door die liefde van Christus. Dat het je van binnen verandert en dat het je relaties verandert. Dat mensen het gaan zien. Hé, er is iets veranderd. Je bent nog steeds dezelfde, maar toch is er iets anders. En daarom geloof ik ook dat als dat gebeurt, als dat in ons leven zichtbaar gaat worden, dat we ook een woord hebben voor deze wereld, voor een seculiere wereld. Want het is in deze tijd heel lastig om over God te spreken. Als je mensen eerst moet overtuigen van het bestaan van God, denk ik dat het heel lang duurt voordat je een stap verder komt. Maar je kunt wel over Christus spreken. En over wat hij gedaan heeft. Over zijn liefde. De Duitse theoloog Bonhoeffer die kwam met de gedachte van een seculier christendom. En daar bedoelde hij natuurlijk niet een ongelovig christendom mee. Maar hij zocht naar een manier om te spreken in een seculiere tijd over God. Hoe kun je nog over het evangelie spreken in een wereld die niet meer kan geloven in een transcendente God? Want ook dan is het verhaal van het evangelie niet uitgesproken. Ook dan heeft het verhaal van Christus ons veel te vertellen en is het de moeite waard om zijn voorbeeld na te volgen. Om juist dat omgekeerde van het koninkrijk, dat tegendraadse, toe te passen in je leven en te laten zien van, hé, zo kan het ook. En zelfs al heb je moeite met geloven, dan nog is het de moeite waard om het voorbeeld van Christus in je leven na te volgen. Want dat verandert. Dat, je wereld, dat zet je wereld op zijn kop. Als de liefde ontbreekt en in plaats van je verhaal te halen, wraak te nemen, liefde te tonen. Dat verandert levens. En dan ontstaat er ook ruimte om de liefde te laten bloeien. Dan ontstaat er ruimte om te kunnen gaan getuigen van de bron van liefde. En ik denk dat we juist in deze wereld, dat we daarmee een goede boodschap hebben. Juist op plekken waar liefde zo hard nodig is. Met God mogen we de strijd om de liefde aangaan. Kunnen we gaan oefenen in een gevende liefde. Zelf de minste zijn. Geduldig te zijn. Een stap langer met mensen meegaan. Ook al moet je daarvoor lijden. En dat begint in je eigen gezin. Met kinderen die niet zo makkelijk meegaan. Een partner die het moeilijk maakt, een collega, of zelfs in de gemeente. Hoe voorkom je dat ogenschijnlijk kleine geschillen ontaarden tot een groot conflict? Het zijn heel vaak van die kleine dingetjes. Dat je denkt van, was dat eigenlijk wel de moeite waard om daarvoor te strijden? Hoe kan je daarin een stap in liefde zetten? Waarin je verschillen niet uitpoetst, maar wel samen een weg zoekt. Samen de weg van Christus zoekt. De weg van Christus zal geen makkelijke weg zijn, maar wel een heilzame weg. Een weg waar wonderen gaan gebeuren. Op die plekken waar we gevende liefde ontvangen van anderen, of zelf die liefde kunnen geven, daar gebeuren wonderen. Daar veranderen levens. Daar gaat licht en het licht weer schijnen. En dan kunnen we ineens zeggen, God zelf was hier aanwezig. Hier zie ik in de ander het gelaat van Christus. Ik herhaal de tekst van Paulus. Het doel van je opdracht is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Want onze God is liefde. En liefde overwint, altijd. Amen. met elkaar danken en voorbeden doen. En ik wil de gebeden afsluiten met een moment van stilgebed en een gezamenlijk gebeden onze Vader. Laten we samen bidden. Wij danken u, Heer, onze God, dat we in Christus uw diepste woord vernomen hebben. Uw woord van liefde voor mensen. Met al zijn gebreken, met al zijn slechtheid. U heeft geduld, u heeft liefde, u wilde lang met ons lijden. Wij danken u voor de boodschap van uw evangelie en wij bidden u dat die woorden mogen doorwerken in ons leven. En dat we het merken zullen dat u zelf daardoorheen aanwezig bent. Want waar liefde is, daar bent u zelf. Wij bidden u voor een ieder van ons. U kent onze situaties. U kent de dingen waar wij het moeilijk mee hebben. Waar wij mee worstelen. Hoe we kunnen verlangen naar liefde en het wordt ons niet gegeven. Dan bidden we u om ontferming, Heer, dat u naar ons omziet. Dat u wonderen doet. Zodat de liefde in ons leven zal overwinnen. We bidden u voor deze wereld. Zeker met alle zorgen die er zijn rondom het coronavirus. We bidden dat die ziekte een halt mag worden toegeroepen. We bidden u voor ons eigen land. Nu er een storm over het land heen raast, we bidden u dat u een ieder van ons veilig thuis brengt. Dat u ons bewaart voor ongelukken. Heer, in een moment van stilte willen we onze persoonlijke gebeden aan u voorleggen. Hoor onze gebeden in de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied Psalm 133, alle drie de versen uit de oude berijming, Psalm 133 als ons slotlied. Thank you. Wij mogen van hier gaan met de zegen van onze God. En de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.